Oké. Dan gaan we verder met het tweede gedeelte. En ik hoop het ook af te sluiten vandaag. En dat is over het gebed. En we weten niet wat wij bidden zullen, zegt Paulus. Daar is alles mee begonnen. Want we zijn eigenlijk in Romeinen 8 bezig. Hè, met Romeinen 8 zijn we beland in Romeinen 8 vers 26 en 27. Waarin Paulus zegt, wij weten niet wat wij bidden zullen. En we hebben ook dingen geleerd hierover. En dat we ook niet... alleen met verstand, maar ook met. We moeten ook niet alleen met geest, maar ook met verstand bidden. Dus dat je wel weet wat je moet bidden. En het is apostel Paulus die ons leert. En dat kan alleen als je het woord der waarheid recht snijdt. Als je dat niet doet, ja, helaas. Maar dan heb je geen verstand in de dingen die God wil, hoe hij werkt. En, want dat heeft alles te maken met zijn plan, dat je dat weet natuurlijk. En het is Paulus die dat aan ons openbaart. We zijn vorige keer geëindigd met dat het kruis is een grote demonstratie van de liefde van de Zoon voor de Vader. Het zoonschap waar ik in het eerste gedeelte met Matthäus ook even over gehad heb. En toen zijn we verder gegaan dat zoals Christus dus van hem hield als de Vader, heeft hij ook de dingen gedaan. Ja, als je van iemand houdt, dan doe je ook wat hij wil. Dus wij kunnen houden van God als onze schepper. We kunnen van hem houden als onze verlosser. En de vraag was, dus je houdt echt van God. Elke lid van het lichaam van Christus, die natuurlijk gered is van zijn zonde, die houdt van hem als degene die hem verlost heeft van die zonde. Heeft de Heer Jezus Christus natuurlijk gedaan. God heeft zijn zoon gezonden naar deze wereld. Dus we danken God ook altijd in de naam van de Heer Jezus. Ja. Dus heel dankbaar. Natuurlijk, en dan hou je heel veel van hem als je vader. Ik ook, en jullie ook. Ik kan me niet voorstellen iemand van het lichaam van Christus dat niet doet. Of hij moet compleet in psychische problemen komen. Waarom? Omdat hij geen verstand heeft in de dingen van de Vader. Omdat hij in verwarring is. Dat is het grootste probleem. Het ligt niet aan God. Maar het ligt wel aan wat er geleerd wordt. Waardoor de mensen of op het juiste spoor of op het verkeerde spoor gezet worden. Nou, dus je kan in die zin van hem houden. En dat je met de schepper is die. Ja, en dan hou ik van hem. Maar hou ik ook van hem als een vader. Dat is het punt waar het over gaat. En dan heb ik het ook vergeleken. Het gaat niet allemaal overnieuw van vorige keer. Maar een zoon die van zijn vader houdt. Echt van zijn vader. Tuurlijk houdt hij van hem. Hij is zijn vader. Maar is hij daarna toch wederspannig? Dat hij toch niet gaat doen de dingen van die zijn vader hem geleerd heeft? Dat heeft zijn vader toch uit liefde voor hem gedaan? Nou, we weten, heel veel zonen, die doen dat niet, ja. En zo kan je het ook een beetje vergelijken. Maar God zoekt bij ons een gewillig hart. En hij zoekt ook natuurlijk zijn woord in de gelovigen. Daar is hij naar op zoek. Als wij ook met hem bidden. Maar God wil dat wij hem dus als een vader van hem gaan houden. En dat we dan ook zijn geboden gaan doen. En als we dat doen. Ja? Want wie luistert dan naar God? Nou, veel mensen willen graag God gehoorzamen. Maar de ware gehoorzaamheid is natuurlijk... in de brief van de apostel Paulus. En dan moet je daarna luisteren. En dan kan hij ook wat in ons gaan doen. Het is niet zo dat hij het niet wil. Maar het moet natuurlijk wel in overeenstemming zijn met zijn plan en zijn wil. Ja? En dat is nou het punt. Dus je moet dan in dit geval ook naar Paulus luisteren. En als je dat doet, je kent hem als je apostel. Dat hij is de spreekbuis van God in deze deen der genade. En je wil die wil gaan doen. Daarmee laat je zien... dat je God lief hebt. Want hij heeft het voorbereid voor degene die hem lief hebben. En dat wordt dan ook dat is ook een wonder. Hè? Als je dan het woord der waarheid gaat rechtsnijden. En je wil echt zijn wil doen. En je herkent Paulus. Nou, dan gebeurt er heel wat met jou, toch? Wat gebeurt er allemaal niet? Nou, ik ga de Bijbel begrijpen. En ik ga zijn wil begrijpen. Ja, dat kan hij dan ook aan jou openbaren. Terwijl het al in zijn woord staat. Dan hebben we het over verlichting natuurlijk, ja. Dus nogmaals, als je mij lief hebt, dan bewaar je mijn geboden, zegt de Heer Jezus Christus al. Nou, dat is belangrijk. Dus, en daar is je naar op zoek, dat wij ook die houding hebben, net zoals de Heer Jezus Christus, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat zei hij tegen de Vader op het moeilijkste moment van zijn leven hier op aarde. En die wil, dat heeft hij vrijwillig willen doen. Maar dat was wel tot aan de dood des kruises, ja. Dat deed hij voor de Vader. Wij zeggen ook Abba Vader. Dus wij hebben ook dezelfde geest van het zoonschap. Toen Christus dat zei, dat is zo bijzonder, hè? Dat zei hij in de hof van het Gethsemane. Dat was het ultieme van de gehoorzaamheid aan de Vader. En dat heeft Christus Het liefde voor hem gedaan. En wij hebben dezelfde geest die dat zijn, toen Christus dat zei. Die geest van aanneming tot zoon, tot kinderen, hebben wij ook. Ja? Nou, dus ja, dat is belangrijk. En Christus heeft ook gezegd, ik doe altijd wat hem behagelijk is. Ja, nou, dat kunnen wij natuurlijk niet altijd zeggen, ja. Maar wij kunnen wel de houding daarvan hebben. Want Christus had natuurlijk geen zondige natuur. Dat is natuurlijk in tegenstelling wat wij hebben. Wij hebben altijd die strijd van de geest en het vlees, het zondige vlees. Nou, dan zien wij, dat is dat dan, dat Christus die daar bad. En hij zegt ook in, hebben we dat gelezen? Nou, laten we even naar Johannes 12, vers 49 gaan. 12, vers 49. Dan gaan we verder. 12, vers 49. Want ik heb uit mijzelf niet gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen zal en wat ik spreken zal. En ik weet dat zijn gebod het eeuwige leven is. Hetgeen ik dan spreek, dat spreek ik al zo, gelijk mij de Vader gezegd heeft. Dus de Vader heeft de Zoon geboden wat hij zeggen en wat hij spreken zou. En wanneer gebeurde dat? Nou, tijdens het gebed, dat hij communicatie met de Vader had. God wil met ons communiceren, zoals hij met zijn Zoon deed. En hij wil ook dat wij dus gaan deelnemen in wat hij voor ogen heeft in deze wereld met zijn plan. Dat heeft hij met Christus natuurlijk op aarde ook gedaan. Want hij kwam om zijn plan uit te voeren. Dus ja, ik doe gelijk mij de Vader gezegd heeft. Dus Christus, die was in de hof van het Gethsemane. Nou, we weten, als je bijvoorbeeld, ik zal het even lezen, Marcus 1 vers 35, je kan er heen gaan. Maar, en vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging naar buiten en ging heen naar een eenzame plaats en bad al daar. Bidden is, niet wat de films allemaal laten zien, maar dat is praten, communiceren met God. En dat doe je, dat kan je jezelf alvast tijdstip in de morgen doen. Christus deed het in ieder geval elke ochtend. Daar werd hij door de Vader geleerd en sprak de Vader tot hem. Als we naar Jesaja gaan, vers 50. Als we dat even lezen. Ik weet eigenlijk niet of we dat vorige keer gelezen hebben. Dat toch wel? Oh, dat wist ik niet meer. Maar kijk, daar zie je dat de Heer Jezus, dat is een profetie over de Heer Jezus. We lezen ook heel veel over de Heer Jezus in het Oude Testament. Hè? Wat hij zei en wat hij deed. Wat hij dacht aan het kruis. En dan zien we in Jesaja 50 vers 4 en 5. De Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven. Opdat ik weten met de moede een woord terecht op tijd te spreken. Hij wekt elke morgen. Hij wekt mij het oor dat ik hoor gelijk die geleerd worden. De Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Geloof is door het horen en horen door het woord van God. En je hebt een gesproken woord van God. En je hebt een geschreven woord van God. En hier werd elke ochtend werd de Heere geleerd door de Vader. Dat zien we hier staan. En Christus heeft naar hem geluisterd en had gemeenschap. En zoals de Vader dan tot hem sprak, zo sprak dus Christus tot de mensen. En daarom zei, we hebben het in het eerste gedeelte nog gelezen, die tekst, dat Christus, dat God zegt over zijn Zoon op die berg der verheerlijking, hoort hem. Waarom? Wat ik tot hem gesproken heb, dat vertelt hij aan jullie. Ja. Dus ja, Christus die ging een geheel uit vrije wil, hè? Niet moeten, niet de geest van dienstbaarheid, maar niet moeten, nee, uit vrije wil ging hij elke morgen luisteren naar wat de Vader tot hem te zeggen had. Ze communiceerden met elkaar en dan leerde hij hem. Dat kunnen wij ook doen. Je kan ook denken, ja, maar hij had toch de Bijbelboek uit het Oude Testament, was dat niet hoe God tot hem sprak? Ja, natuurlijk, dat ook, maar we lezen duidelijk dat God hem, tot hem gesproken heeft. Wat hij tot hun moest zeggen. Ja, dat lees je niet overal in het Oude Testament. Maar hij heeft natuurlijk wel veel dingen gedaan die ook in het Oude Testament reeds geprofeteerd waren. En dat gaan we zo meteen zien. En die heeft hij ook dan heel bewust gedaan. Dus hij sprak met God, God sprak met hem. Dat kunnen wij ook doen. Wanneer doe je dat? Dat is bidden. Ja? Dus, en dat heeft de Heer Jezus Christus gedaan. En dat kunnen wij dus ook, geheel vrije wil kunnen wij dat doen. Alleen toen was het dat God, laat ik zo zeggen, hoe spreekt God nu dan tot ons? Niet op die manier meer, maar wel met zijn woord. En wij hebben het woord. En 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17 zegt, al de schrift is van God ingegrepen, is nuttig tot het hele rijtje. En dan staat er op dat de mens God volmaakt zij, ja, volmaaktelijk om goede werk te doen. Volmaaktelijk toegerust om goede werk te doen. Dus wij hebben nu het complete geschreven woord van God. En wij hoeven niet, vroeger was ik ook nog wel eens op zoek, misschien is er nog ergens een ander evangelie te vinden. Dat dacht ik, dat is een soort behoefte aan iets nieuws. Deze Bijbel, maar misschien is er nog iets waarin hij nog iets tot ons zegt. Of zo tot ons spreekt. Dat denk ik. Ik las er pas ook naar eens iemand die zei, en toen sprak God tot mij. Dat wordt veel gezegd in de charismatische kring ook. Maar dat is niet waar. God heeft alleen zijn geschreven woord nu. En gaan we mee naar Hebreeën 4 vers 12. Dus niet via zijn stem. Maar is dat een verschil dat God via zijn stem tot ons spreekt of via het geschreven woord? Nee, er is geen verschil. Het is gewoon hetzelfde. Dus wat hij toen tegen Christus zei, nou, laten we in de evangelie gesproken, het is allemaal geschreven, het is allemaal opgeschreven. En wij hebben nu het complete woord waarin hij nu rechtstreeks tot ons spreekt. Dus even dus ja, en als wij dan in diezelfde positie als Christus verplaatsen, dat hij ging zeggen wat de Vader tot hem zegt, zo kunnen wij dat dus nu met de Bijbel zeggen wat hij zegt. Hebreeën 4 vers 12 en 13, dat is het geschreven woord dus. Het woord van God is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Het gaat door tot de verdelende ziel. Dat wil zeggen, je kan zo'n mes hebben en zo'n zwaard en het gaat door heel diep. Het dringt heel diep door. Inderdaad, wat niets ter wereld kan, kan het woord van God wel. Die kan namelijk de ziel en de geest van elkaar scheiden. Men zegt wel eens, ja, ik volg mijn gevoel. Dus ja, dat moet je dus niet doen, je hart volgen. Je moet volgen wat het woord zegt. Dat is via het woord via de geest en dan de ziel. Het woord maakt scheiding daartussen. Dat kan een mens niet. Maar, en de samenvoegsel en des mensen. Dat is de scheiding tussen de ziel en de geest en het lichaam. De samenvoegselen en des mensen, dat is het lichaam. En is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor degene met welke wij van doen hebben. Dus de Bijbel, je zou kunnen zeggen, een soort röntgenapparaat. Wij kijken wel eens als wij zondag aan het eten zijn, dan zie je wel eens, hoe heet dat ook weer? Border security. En dan zie je dus een border security, dat is grenspolitie, douane in Australië of ergens anders. En dan zijn ze natuurlijk aan het verdovende middelen of allerlei dingen die niet mogen aan het opzoeken. En dat gaat altijd door zo'n apparaat. En dan sta je versteld wat ze allemaal kunnen zien. En zo is de Bijbel eigenlijk ook. Waar zijn ze eigenlijk nou op zoek, hè? Naar ongerechtigheden. Wat niet mag. En zo is de Bijbel, kijk wat je ziet staan. Het is geen schepsel, is onzichtbaar voor hem. En het is een oordelen der gedachten en overleggingen van harten. Dus de Bijbel is een soort röntgenapparaat. Het kijkt dwars door ons heen. Het doorzoekt het binnenkant en brengt elke ongerechtigheid in ons naar boven. Niets blijft verborgen. Gods woord analyseert, het onderzoekt en het doorzoekt ons. Ons, ja. Dat wil zeggen de inwendige mens. Dat doorzoekt hij. Hij is een doorzoeker van de harten, toch? Zeer zeker. En de inwendige mens, wij kunnen natuurlijk allemaal dingen voor de ander verborgen houden. Maar dat kunnen we voor God natuurlijk niet doen. Dat kan niet. Voor de rechterstoel van Christus, 1 Korinthe 4 zegt hij ook, dat de raadslagen des harten, die zullen onderzocht worden. Je kan helemaal mooie dingen doen, maar wat is jouw motivatie geweest? En dat is te vinden in je hart. En dat is wat het woord doet, ja. Nou, oké. God communiceert dus nu met zijn woord. Daar staat alles in. En het woord onderzoekt ons. Doorzoekt ons. Zoals Romeinen 8 zegt. Gods woord doorzoekt ons. Oké. Dus wij hebben niet meer de stem van God. Maar wij hebben de Bijbel. Dus als je nou naar Christus kijkt. Ja, God hoeft dus nu niet via zijn stem meer met ons te communiceren. Want wij noemen dit ook het woord van God. Gesproken, geschreven woord van God. Dus daar hebben wij nu voldoende aan, ja? Dan kunnen wij dus God, net zo met God communiceren via dit woord, de Bijbel. Zoals Christus ook met God communiceren in zijn gebeden tot hem. Nou, Christus heeft in zijn mens zijn, ja, je hebt God, Christus was 100% God, 100% mens, maar in zijn mens zijn heeft hij als de Zoon met de Vader gecommuniceerd, Waarover? Nou ja, over de komst. Dat hij naar de aarde is gekomen, onder andere. De noodzaak van het bijvoorbeeld dat hij een dienstknecht moest zijn. Hij bad met de Vader dat hij aan de mensen gelijk is geworden. Als we dan naar Filippenzen 2 gaan, dan zien wij die vleeswording van Christus. Een geweldige beschrijving van Paulus. Een van de mooiste beschrijvingen in de Bijbel over de godheid van de Heer Jezus Christus. Filippenzen 2 vers 6. Dan zien we iets bijzonders staan. Dus goed, je kan met de Vader communiceren. En hij communiceert met jou met zijn woord. En dan zie je zijn wil. En God is op zoek naar zijn plan en ook zijn wil. Hij zoekt naar, naar een wil van de mens die gewillig is om hem te dienen. En dan zien we dus in Christus het voorbeeld. Filippenzen 2 vers 6 tot en met 8. Die in de gestalte van God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende en de mensen gelijk geworden. Een dienstknecht. Zie je dat? En in gedaante gewonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam tot de dood. Ja, de dood is kruisus. Nee, dat staat er niet. Gehoorzaam geworden zijnde. Geworden zijnde. Er staat niet dat hij was gehoorzaam tot de dood. Dat was hij wel. Maar er staat hier gehoorzaam geworden zijnde. Dat wil zeggen, hij werd gehoorzaam. Christus, de Zoon van God. Je moet hier gehoorzaam. Dat is hij toch altijd? Ja, maar we spreken over Christus, de Zoon van God, als mens en als zoon. Geloof van Christus. Hij moest net zo op Gods woord vertrouwen als mens, als wij dat moeten doen. Ja, zeker. Dus hij werd gehoorzaam. Wat wil dat zeggen? Nou, net als bij ons. Hij luisterde naar de Vader en hij sprak en hij bad met de Vader. Hij las het woord, hij luisterde naar het woord, hij geloofde het en hij voerde het uit. Hoe dat? Hij wilde de wil van de Vader doen, uit liefde voor hem. En dat deed hij allemaal in vrijwillige gehoorzaamheid. Om wat? De schriften te vervullen. En daarom zien we in de Bijbel heel vaak staan. Heel vaak. Ja. Opdat de schrift vervuld zou worden. Er zijn een aantal teksten, heb ik hier staan. Maar dat de schrift zou vervuld worden. De schrift is het, is geprofeteerd. Nu moet het nog vervuld gaan worden. Maar deed Christus omdat hij dat moest doen? Ja, hij moest het doen, maar hij moest het doen omdat hij wilde het ook doen. Vervuld zou worden, dus er staat niet opdat de schrift vervuld werd. Opdat de schrift vervuld zou worden. Dat wil zeggen dat Christus dat helemaal uit vrije wil, met volle bewustzijn heeft gedaan, omdat de schrift dat zei. Het is niet zomaar toevallig gebeurd, hè? En Christus deed wat? Oh, kijk, de schrift werd vervuld. Christus heeft dat in gehoorzaamheid aan het woord, heeft het allemaal gedaan. En wij weten, geen mens op aarde kan alles vervullen wat Christus heeft wel vervuld daar op aarde toen de tijd. Dat kan niet. Maar hij kon het wel. Dus ja, zie je, heeft dat Christus dat, heeft hij dan ook geleerd van de Vader als mens zijnde. Want voor, hij zegt ook, zie je in de rol, dit boek staat over mij geschreven, ik kom om uw wil te doen, o God, gij hebt mij het lichaam bereid. Voor de grondlegging in de wereld, in de hemel, heeft hij al gezegd, ik kom dat doen, ik wil dat offer zijn. Maar was Christus toen ook mens? Nee, God. Maar nu is hij op aarde als mens gekomen. En moet hij ook net als wij geloven hebben in Gods woord. En heeft hij van de Vader gehoord en ook gelezen, dat de schrift zegt, Psalm 22 bijvoorbeeld, dat hij daar aan het kruis zou gaan sterven. Jesaja 53. En als een lam deed hij zijn mond niet open. Nou, we lezen, het werd ook vervuld, maar hij deed zijn mond niet open. Al die beschuldigingen, hij heeft ze allemaal over zich heen laten komen. Ja, dus ja, kijk, Johannes 7, vers 28, wat zegt Christus daar? Johannes 8, vers 28. Ja, hij heeft van de Vader geleerd als mens zijn dat hij op aarde was, niet zomaar. Maar hij kwam daar om de wereld te redden door aan het kruis te sterven. Ja, oeps, dat is wat. En Johannes 8, vers 28. Jezus dan zeide tot hem, wanneer gij de Zoon des Mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik die ben en dat ik van mijzelf niets doe. Maar deze dingen spreek ik gelijk mijn vader mij geleerd heeft. Zie je? Ik doe niets uit mezelf. Nee, helemaal niks. Maar alleen wat de wil van de vader was. En hij geloofde de schrift. Hij geloofde wat de vader zei. Dat is het geloof van Christus. En daarom kan hij volhouden. En kan het afmaken. Omdat, net zoals wij, wij kunnen ook volhouden. Natuurlijk, wij hebben de Heilige Geest ons sterk. Omdat geloof is zo sterk. Geloof in de schrift, in de tekst. En dan gaat het ook werken in ons die geloven. Maar je moet wel geloven dat het ook waar is. En dat het ook gaat doen wat er staat. Wij zeggen altijd, lees wat er staat, geloof wat er staat. Dan krijg je ook wat er staat. En zo is het ook. En kijk in Hebreeën 5 vers 5. Ja, Hebreeën 5 vers 5. Nou, dan zien we staan. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt. Dus hij deed niks uit zichzelf, maar alleen wat de wil van de Vader was. Kijk, wij doen heel vaak wat wij willen en de mens doet helemaal de wil van het vlees. Dus wie wordt daar verheerlijkt? Wij zagen gisteren een leuk programma. Dat was op zaterdagmiddag aan het eten. En dan kijken we nog eens even naar Eén Vandaag of zo. En toen was, maar ik zag George Baker's selectie. Nou, dat is al uit mijn tijd, ken jij natuurlijk ook. Ja. En ik was er een enorme fan van. En een uur lang was hij in beeld. En het einde was op een gegeven moment, en hij heeft echt wereldhits gescoord. Echt hoor. En het is een hele leuke man, eigenlijk heel gewoon gebleven. Of hij nou voor 10.000 mensen optreedt, of voor op een braderietje met 100 mensen. Dat doet hij gewoon. Hij vindt het gewoon leuk. Hij is een muziekmaker, vind ik leuk. Maar hij eindigde met een lied en dan was de tekst, dat had hij ook nog gemaakt. En dan hoop ik als ik sterf met een lach. En toen dacht ik, ja, inderdaad. Daar zit je met al je roem en dan heb je helemaal... De dood, die klopt hoor, een keer. Die hebben helemaal niks. Maar het is natuurlijk allemaal gedaan, toch ook? Ja, je eigen wil. En dat is je eigen heerlijkheid, je eigen eer. Allemaal teren van jezelf. En de Heer Jezus, die zegt nee. Die staat in Hebreeën 5 vers 5. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Nee, hij heeft hierdoor de Vader verheerlijkt. Waardoor? Hoe heeft Christus nou de Vader verheerlijkt? Door zijn wil te doen, door te gehoorzamen. Hoe verheerlijken wij de Vader? Door een uur lang te zingen van heilig, heilig, heilig. En al die liederen constant hoe groot God is. Dat is mooi. Maar God is geïnteresseerd of wij zijn wil willen doen. Daardoor verheerlijken wij hem hoor. En dat heeft met gehoorzaamheid te maken. Dus wat leert Paulus aan ons? Dat heeft hij over het evangelie van de verborgenheid. Tot gehoorzaamheid des geloofs, toch? Ja, gehoorzaamheid aan het geloof. In dit geval aan de brief van Paulus. Dat is het waard om aan, gehoorzaamheid. En door dat te gehoorzamen, dan verheerlijken wij God, net zoals Christus de Vader heeft verheerlijkt, doordat hij ook de wil van de Vader heeft gedaan. Ga mee naar Johannes 10 vers 17. Johannes 10 vers 17. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik het zelf wederom neem. Niemand neemt het van mij. Maar ik leg het van mijzelf af. Kijk, ik heb macht hetzelfde af te leggen. Ik heb macht hetzelfde wederom te nemen. Kijk, dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Heeft de Vader hem geleerd. Dus hij heeft de macht en dus het recht gekregen van de Vader zijn leven af te leggen en weer op te nemen. Wie kan dat? Hij zegt toch, in uw handen bevel ik mijn geest. Wie kan dat zeggen? Heel veel mensen liggen in het ziekenhuis of een heleboel, er zijn er genoeg, ja. Die zeggen, pas het maar afgelopen. Maar ja, die geest gaat mijn lichaam maar niet uit. Die ziel gaat maar niet weg. Maar daar, weet je wat, we maken er zelf wel, gaan een handje helpen. En dan geven we de mensen een spuitje. Maar Christus kon zelf zijn leven af. Hij had daar de macht voor gekregen. En ook om het weer op te nemen. En hij zal het ook doen, want de Vader heeft het hem geleerd. Dat alleen door de dood van zijn zoon de wereld gered kon worden. Dus daarom, hij ging. De Vader zei niet, jij moet en je zal sterven. Jij moet en je zal sterven. En hij heeft het leven weggenomen. Christus heeft zelf gezegd. Ja. Ja. Dus Christus kon zijn vrije wil uitoefenen. Want als God tegen ons zegt, net als de wet, jij moet dit en je moet dat en wat anders, dan is het de geest de dienstbaarheid. Maar Christus heeft uit vrije wil, heeft hij dit gedaan. En heeft hij het leven afgelegd en heeft het ook weer opgenomen. Hij kon zijn vrije wil uitoefenen. Hij kon kiezen zijn leven hiervoor af te leggen en het weer op te nemen. En dat heeft hij ook gedaan, want het was de wil van zijn vader, toch? Niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Dat is altijd die regel die geldt. En dat is voor ons, hoort dat ook zo te gelden. En denk eraan, hè? Hij hing daar in vreselijke godverlatenheid. God had hem tot zonde gemaakt. En hij was compleet alleen toen hij daar hing. En hij heeft toch in die 3 uren niet 1 keer getwijfeld, niet 1 keer een verkeerde gedachte gehad, niet 1 keer gezondigd. Niet 1 keer getwijfeld aan dat woord. Wat de vader tot hem gesproken had. Want God had natuurlijk ook beloofd dat hij weer zou opstaan. Ja, geweldig. En daar heeft hij ook aan vastgehouden. Hij wist, ik zal opstaan. Dat staat over mij geschreven. Dus ik heb vertrouwen dat als ik sterf, zal hij me ook weer doen opwekken. En er staat ook dat hij zichzelf zal opwekken. Die mag dat niet. Dus dat had de vader beloofd. En hij geloofde dat woord. En hij gehoorzaamde tot de dood des kruises. Nou, Hebreeën 5 vers 7. Oh, dat hebben we verlaten, Hebreeën 5. Ja, oké. Okay. Hebreeën 5 vers 7, gaan we weer even terug. Dus hij heeft zichzelf niet verheerlijkt in vers 5. En in vers 7 gaat het over Christus die in de dagen zijn vlees is. Dat is dus op aarde. Gebeden en smekingen. Gebeden, zie je het? Smekingen. Paulus spreekt ook over bidden en smeken. Tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijn uit de vrezen. Hoe is die verhoord? Hij kon hem uit de dood verlossen. Dit is in de hof van het Gethsemane toe, waar dit over spreekt. Maar niet alleen daar hoor. Er staat in de dagen zijn vlees. Dus dat wil zeggen zijn in de dagen dat hij in het vlees rondliep. En de climax was natuurlijk in Gethsemane, zeker. Hij was in elke morgen in het gebed met de Vader en heeft hij natuurlijk ook zijn hart uitgestort. Ja, zijn hart zeer vanwege wat? De zonde om hem heen. Wat denk je daar, wat Christus dat heeft gedaan? Hij had nog nooit 1 zonde gezien. Dus stel als dat wij onschuldig zijn, ik doe niet qua zonde, maar ik heb nog niets gedaan waardoor ik de gevangenis verdien. Maar stel je voor, ik word opeens zomaar opgepakt door de politie. Geen enkele beschuldiging, ik heb niks gedaan. En ik word, nou ik weet niet of je het wel eens op televisie gezien hebt, in zo'n land, ergens in Thailand of Zuid-Amerika. En dan zit je daar tussen de moordenaars. Nou, dat is overleven zeg. Nou, daar vergelijk ik het maar een klein beetje mee. Dan zit ik daartussen dat Christus nog nooit zonde gezien heeft. En die zit hier tussen de midden van de zondaren. Kijk, wij leven er elke dag in de wereld van zonde. Dus wij zijn er nog een beetje aan gewend. Maar Christus was heilig zonder zonde. En dan, hij werd natuurlijk ook vervolgd. Hij werd ook gesmaad. En tijdens dat hij daar stond, werd hij bespogen en geslagen. En ze hebben hem een aantal keren toch ook geprobeerd te pakken. Om van de stijlte af te gooien, lees in de evangelie. Dus ja. Dus dat heeft hij ook meegemaakt. Spotting, vervolging, verzoekingen. Maar hij had een vooruitzicht. En dat was het woord. En zo hebben wij dat ook. Paulus is ons voorbeeld. Maar als je het ziet wat Christus allemaal meegemaakt heeft. Maar hij heeft natuurlijk ook dat voorbeeld. Hij zag wat hij moest gaan doen. En wat het doel. En wat hij daarmee ging bereiken. En je ziet hier dus. Het had zijn climax in dat gebed. In de hof. Want het is een gebed in de hof. Hetgeen het Gethsemane. Dat hij met sterke roeping en tranen geofferd hebben. Daar staan we in vers 7 hier. En dan vers 8. Dan staat daar, sorry, hetzelfde vers nog. Tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Heeft God hem uit de dood verlost? Nee. Christus is aan het kruis. Heeft God hem niet tegengehouden, gelukkig. En Christus heeft gebeden, kan het op een andere manier? Heer, maar zo niet. Niet mijn wil, maar uw wil schieden. God kon hem uit de dood verlossen, maar heeft niet ingegrepen. Maar 3 dagen later heeft hij wat? Christus opgewekt uit de doden. En Christus is daarom gegaan in het geloof. Ja? In 5 vers 8. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Ja, je weet, gehoorzaamheid aan het woord, dat leert jou ook iets wat het is om gehoorzaam aan de Vader te zijn, toch? Wij hebben God lief als onze Vader, dus wij erkennen Paulus als apostel. En wij willen Paulus volgen, wij willen God volgen, wij willen Christus volgen. Maar we weten ook wat dat met zich meebrengt. Dus wij leren ook wat het is, gehoorzaamheid aan de Vader. Dat is ook geestelijke vervolging, ik word niet lichamelijk vervolgd nog. Maar je krijgt ook met dingen te maken dat je denkt, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar dat hoort wel hierbij, dat komt door mijn gehoorzaamheid aan het evangelie van Gods genade. En zo heeft Christus ook gehoorzaamheid geleerd, ja. Zijn leven in gebed met de Vader was er eentje van geleerd worden in de wil van de Vader. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. De gehoorzaamheid tot de dood des kruises. Dus als Christus met God bad, dan als God met de Vader bad, dan drukte hij de leer uit die hij van zijn Vader ontvangen had. En zo doen wij precies hetzelfde. En daar is God aan op zoek als wij bidden. En zo heeft de wereld gezien aan het kruis wat het is, ja. Dan heeft ze gezien de vrije wil van de zoon die wilde doen wat zijn Vader hem geleerd had. En dan zie je dus, ja, die uitdrukking, dat kruis is ook een fenomenale demonstratie, nogmaals, van de liefde van de zoon tot de Vader. Wij kijken vaak, dat weten wij, maar wij kijken vaak naar Gods liefde voor de mens en zijn gerechtigheid aan het kruis. Die twee dingen. Maar ook die liefde van de Vader tot van de zoon tot de Vader zien wij daar heel duidelijk in gedemonstreerd. Hij is toch maar gegaan in gehoorzaamheid, hoor. Maar ook in vol vertrouwen dat de Vader hem ook niet alleen zal laten. Dus zien hier de graad van liefde van de zoon tot de Vader. Dus ja, het was een beetje apart. Het is een beetje apart als je denkt, hey, moet hij dan gehoorzaamheid leren? Ja, dat kan toch niet? Maar we hebben het over God de Zoon. En je hebt de Zoon die God is, maar ook die mens is. En dat kun je dan ook helemaal mee identificeren. Hij was net zo'n mens als ik dus. Ja, ik ben niet Christus, zeker niet. Maar in de gehoorzaamheid des geloofs komt het wel op hetzelfde manier. Ja. Ja, dus ja, als wij praten over bidden in de geest, dan is het dus met die Abba Vader mentaliteit die Christus had. Dus als je leest over Paulus Abba Vader, dan kijk dan ook naar Gethsemane. En dus even naar Romein 8 vers 15. Dat is Abba Vader mentaliteit die wij dus... Wij hebben die geest, ik zeg wel mentaliteit, maar goed, daar heb je wel die houding door. Als het goed is, als je de Vader lief hebt en je wil zijn wil doen. Romein 8 vers 15. Want gij hebt niet ontvangen de geest de dienstbaarheid wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest de aanneming tot kinderen. Ja, ik ben tot een zoon gemaakt. En daardoor heb ik een positie gekregen. Als je erover nadenkt, denk je, de wereld bestaat uit moordenaars, dieven, leugenaars, overspelers, onheiligen. Je kan het zo erg niet bedenken of wat is er. Ik las... Nou, ik haal nog wel eens een tv aan. Je ziet soms ID-TV, dat gaat over zaken die echt gebeurd zijn in Amerika. Misdaden, en die zijn opgelost. En dan hebben ze interviews met overlevenden of de echtgenoot of de kinderen en zo enzovoort. Maar er zijn zo'n inspecteur, hij zegt, één ding wat ik hier, wat je leert als politieagent, als je dit allemaal meemaakt en ziet, dat de mens... Elk mens is in staat de vreselijkste dingen te doen. Elk mens. Ja, ik denk al gelijk aan Romeinen 3 vers. Ja, 3 vers 23. Alle mensen zijn zondaars. Ze hebben gezond en derde eerlijkheid God. We zijn allemaal, we zijn niet één beter dan de ander. Iedereen is in staat door de zonde dus te doen, de vreselijkste dingen doen. En in die situatie, in die wereld leven wij. Die wereld leven wij. Maar wij hebben de geest... Van de aanneming tot kinderen, wij roepen Abba Vader. En wij kunnen nu... dat wou ik zeggen. Waarom zeg ik dat nou? Dan denk je, moet je nagaan. Ik kom daar ook uit. En dan ben ik gered. En hij heeft mij tot een zoon gemaakt. Met een positie dat ik ook mede-erfgenamen met de schepper. Dat is toch niet te geloven. Met Christus. En dat ik een positie in de hemel krijg daar. En waar heb ik dat aan verdiend? Ja, nee, nergens aan. Zijn liefde voor mij. Zal ik dan niet een soort terugliefde hebben voor wat hij gedaan heeft? Niet om terug te betalen, maar uit dankbaarheid. Dus wij hebben niet ontvangen, we hebben dus de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. En in Hebreeën 5 vers 8 hebben we het net gelezen, hè? Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En wij hebben dus ook die geest van het zoonschap waardoor wij dit zeggen. Dus als wij dit ook menen, ja, als we dat doen, dan onderwerpen wij dus ons ook helemaal aan de instructie die door de Vader aan ons gegeven wordt. Als je zegt, Abba Vader, dan zeg je eigenlijk, Vader, ik wil door u geleerd worden en ik wil u gehoorzamen en het ook doen. Dat is de geest, geest van aanbidding voor kinderen. Abba Vader, dat is wat het betekent. En dat is waar de Vader naar op zoek is bij ons. Hij wil dat en dat zal hij dan ook vinden in ons. Want wij hebben ons dan laten leren door zijn woord en dat is dan ook in ons. Ja, en hij kan het, als wij met ons geestelijk verstand binnen en het aan hem bekendmaken, dan kan hij het ook in ons activeren. Dat gebeurt in de inwendige mens. Dan kan hij ons verlichting geven, dan kan hij ons sterken, dan kan hij ons blij maken en de vrucht van de geest geven. Dus als wij deze houding hebben in ons gebed, dan brengt dat blijdschap in het hart van de Vader. Nou, Spreuken gelezen, hè? Mijn zoon, zegt hij daar. En dan zie je dat die vader, die wordt helemaal verblijd als die zoon gaat doen wat de Vader aan hem geleerd heeft. En zo is de Vader dat bij ons. Ja, absoluut. De Vader ziet dan een zoon die zijn vurige liefde voor hem begrepen heeft. En besloten heeft, ook hem daarom, zeg maar, als het ware, terug liefde te hebben. Dus ja. Ja, de liefde van voor God als onze schepper en als onze redder, maar ook als onze vader. En dan zie je, dan is het wat erin. Wat gebeurt er dan? Dan wil ik ook de geboden van de Vader doen. En dat vind ik dan mooi. Paulus zegt in 1 Korintiërs 14 vers 37, indien iemand een geestelijk is of een profeet, die erkennen hetgeen ik geschreven heb, de geboden des Heren zijn. Dus waar moet ik nu zijn? Bij de apostel Paulus. En als ik die geboden ga doen, dan doe ik dat inderdaad. Dat is met genade inderdaad zo. Waarom doe je dingen? Niet omdat het moet vanuit de wet, maar uit vrije wil, uit liefde voor de Vader. En daar zegt Paulus ook, ja, die kroon, die ligt klaar voor iedereen die zijn verschijning, wat? Lief heeft. Zie je weer het woordje lief hebben erbij? Verschijning aan de apostel Paulus. Dus als we afsluiten, dan is bidden in de geest, wat is dat dan? Nou, wij herhalen in feite in ons gebed de instructie die God gegeven heeft in de Bijbel. Ik wil niet zeggen letterlijk, maar je snapt wat ik bedoel. En zodat wij dit op de juiste en op de goede en geschikte wijze gaan toepassen in ons leven. In elke situatie of omstandigheid. Je praat met God, maar je hebt toch ook altijd de dingen in je hoofd die je aan het doen bent. Omstandigheden, vragen die komen. En dan ben je op zoek, ja, wat doet het woord erbij? Heere, help me alsjeblieft. Dat breng ik het gebed bij elkaar, bij hem bekend. En dat is precies zoals Paulus dat ook doet in zijn leven. Dus als wij bidden in de geest, wat doen we nou? Dan overdenken wij de situatie, toch? Ja. In het licht van wat Gods woord daarover zegt. Niet anders. Je moet altijd samen daarmee. Niet gewoon wel, ja, je bent een gelovige, je bent het woord. Dus je gaat het bedenken, en wat zegt het woord hierover, ja? Nou, als we dit overdenken, en dat doe je, en dan ga je dus ook naar de versen zoeken. Hè? Je kan het ook in bidden met de Bijbel in je hand en lezen tegelijk. Je luistert, je bidt. En dan ga je op zoek naar die versen die God zoeken. Terwijl wij daarnaar zoeken, is God ook op zoek bij ons daarnaar, in ons hart, in ons gebed. Wij praten met hem, we communiceren, ja. Dus is hij daar ook op zoek, en dan wordt dat, ik zou willen zeggen, ja, het is mijn eigen uitleg ervan, hoor, maar dan wordt het als het ware in contact met elkaar gebracht. En dan ontstaat er, wat ik altijd zeg, een soort klik, zeg maar. Maar waardoor er een activering ontstaat. Het is net alsof je zegt, hey, soms ook, ik haal altijd de hoe heet dat ding? Kopieerapparaat eruit. En dan doe ik de stekker van het ding en van de laptop erin en klik. Dan gaat die werken. Komt licht uit het ding. Dat is bij ons ook zo. He, we worden dan door hem gesteekt. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk is het zo, dan ontstaat die verlichting. Dan ontstaat de bekrachtiging, de lering, de vertroosting en vooral de vrede van God in ons hart. En zo krijgen wij de antwoorden vanuit zijn woord. En zo bidt en pleit hij voor ons. Samen met dat woord waar hij, naar hij op zoek is in ons. Dus wat gaat er dan gebeuren als je Gods woord kent? Je hebt die versie, je brengt die God in gebed. Je bent het overdenken. En dan, wat krijg ik dan als ik dat bedenk met een blik? En met de omstandigheden en hoe het woord ernaar kijkt, wat gebeurt er dan in mij? Dan krijg ik dus een blik op onze zorg, op mijn zorgen en mijn situatie, niet vanuit mijn perspectief, maar vanuit het perspectief van hoe God dat ziet. En dat moet ik hebben. En dan leer ik ook vanuit zijn woord hoe hij dat ziet. Nou, denk maar eens heel simpel bijvoorbeeld aan, je bent ziek. Nou, wij weten nu vanuit God hoe hij daarnaar kijkt. Ik ga niet bidden van, wilt u mij alstublieft zorgen dat ik dat die kanker weggaat, noem maar wat. Of je hebt het over vergeving. Acceptatie bijvoorbeeld. Wat is acceptatie? Heel veel mensen weten, wat weten die nou van het geaccepteerd zijn door God? Wat dat betekent? Jouw identiteit. Hoe weet ik dat? De bekrachtiging. Ik moet gaan kijken hoe God ernaar kijkt. Nou, en dat doe ik dus. Dus mijn hele perspectief verandert door niet hoe ik ernaar kijk, maar hoe hij ernaar kijkt. En zo geeft hij verlichting op de schrift. Dus waardoor wij dan weten hoe wij dienen te behandelen of niet te handelen in die omstandigheid waarin je zit. Dat heb je samen met het woord. Zijn woord geeft ons dan die wijsheid aan ons, zodat wij ons dan vertrouwd voelen. Dat is waar, hè? Ja. Zijn woord geeft dan die wijsheid. En daardoor voel ik me ook vertrouwd en zeker met de actie die ik dan wel of niet ga ondernemen. Ja, je bidt, moet ik dat wel of niet doen? Oh, zijn woord zegt dat en ik ga het doen en ik voel me ook helemaal gesterkt en verzekerd. Want ik weet dat het in overeenstemming met zijn woord is. En God doet de rest. Het werkt in u die gelooft, hè? Dus je gelooft het en hij zorgt dat het dan ook in jou gaat werken. Nou, en dat betekent, als ik me zo voel, hè, je brengt in gebed, je brengt in gebed. En dan sta je op en dan heb je ook die vrede van God in je hart. Hè? Geen onrust. Dus ja, concluderend. Samen met het woord, ja, en met de juiste houding in het gebed, wat zijn we dan? We zijn meer dan overwinnaars. 1 Korinther 2, laten we even lezen. Meer dan overwinnaars zijn wij. 1 Korinther 2, vers 9. Dat kan. Ik ben meer dan overwinnaar, als ik dat dus de juiste houding in het gebed heb. Met het woord samen, en ik begrijp het. 1 Korinthe 2 vers 9 tot 11. Maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft, dien hem liefhebben. De God heeft ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. Want wie weet van de mensen, wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Nou, uiteindelijk, alles wat wij tot nu toe hebben geleerd, ja, dat zal uiteindelijk alleen gelden voor de gelovigen die God lief heeft als zijn vader. Dat is namelijk de persoon die gelooft wat God in zijn woord tegen hem zegt. Nou, in de bedenkende genade, weten wij, is dat via de apostel Paulus. Dat zou je echt moeten geloven. En die hem willen liefhebben als hun vader. Die willen hem dan, hem met hoofdletter, God de Vader natuurlijk. Als je hem wil liefhebben als een vader, dan willen hem ook gehoorzamen. Via de apostel Paulus. Paulus zegt, volg mij zoals ik Christus navolg. Paulus zegt, ik ben een voorbeeld voor degene die na mij zullen geloven in het hele leven. Dus daarom gaan we naar Paulus luisteren. Hij is de spreekbuis van God. Hij is de apostel van de heiden namens Christus. En vanuit dat leven ga ik dan ga ik ook van daaruit leven en dan ga ik ook van daaruit bidden met God in overeenstemming wat hij in zijn brieven zegt. Dus als we nogmaals afsluiten Romein 8. Als we daar lezen in vers 26. Waar we mee begonnen zijn, een paar weken geleden. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het woord. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, omdat hij naar de God voor de heilige bidt. Ja, wij hebben dus als gelovigen te maken met verdrukkingen vanwege het geloof, ja? Zeker vanwege het geloof. En met lijden wat daarmee gepaard gaat, dat is onmiskenbaar. Ja? Wij hebben genoeg wensen, ja? En het kan heel erg ontmoedigend werken dat je geen gehoor vindt als je aan broeders en zusters de verborgenheid vertelt. En dat ze het niet accepteren. En dat je daardoor... Hè? Maar goed, dat is wat wij, allen die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. Dat is helemaal zo, dat weten wij. En dat geeft ons ook kracht om dit te kunnen dragen. Ja? Maar wij zuchten ook samen met de ongelovigen, ja, in dit zondige lichaam, vanwege de vloek over deze schepping, hè, in vers 17. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ja, dat lijden dat is er, ja. En een grote steun erbij is toch voor ons, dat wij eenmaal op een dag dat nieuwe lichaam zullen krijgen, op de dag dat hij ons komt halen. In vers 22, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in baresnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachten de aanneming tot kinderen. Ja, dan krijgen we dat lichaam en dan gaan we erheen. De verlossing van ons lichaam, want wij zijn in hoop zalig geworden. Dat is al hoop voor ons elke dag. Dat geeft ons leidzaamheid in de moeilijke omstandigheden. Het helpt ons, het geeft ons blijde hoop. Want waarom? Wij weten dat wij een heerlijke toekomst hebben. En dat we het gelukkig niet alleen van het leven hier op aarde moeten hebben. Gelukkig niet. Vroeger zag je tot een muur en nu is die muur weggebroken. Ik kijk zo de eeuwigheid in, want ik weet het stopt nooit. Het enige wat er gebeurd is, ja, dat ik mijn ziel en mijn geest dit lichaam verlaten. En dat ik een nieuw lichaam krijg. Maar ik heb eeuwig leven voor altijd. Eeuwig in de hemel bij God de Vader, hoor. Dus in vers 24. Wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop die nu gezien wordt is geen hoop. Want indien hetgeen iemand ziet. Waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien. Zo verwachten wij met leidzaamheid. Zie je, daar heb je die leidzaamheid. Maar God weet ook in deze omstandigheden. Dat wij die innerlijke versterking nodig hebben. Ja? In deze zwakheden van ons. Namelijk dat lijden, de verdrukkingen, de pijn, het zuchten, het verdriet. Al dat soort dingen. En daarin, wij hebben die hoop van dat lichaam, nieuwe lichaam. Maar de geest komt ons in dat oude lichaam gelukkig nog steeds elke dag te hulp. Hij woont in ons. En dat is samen. Hij komt ons mede toe op, staat hier. En samen met de hoop van de opname. De toevergaande, zoals Paulus dat zegt. En dan zie je vers 26. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mee te hulp. Zie je? Desgelijks komt ook de geest. Zie je? Niet alleen die hoop op de toekomst. Maar ook de geest die komt ons nu te hulp van onze zwakheden. Want wij weten niet wat wij bidden zullen. Gelijk het woord. Ja, Heer, neemt alsjeblieft van ons weg. Nee. In mijn gebed laat ik nu zien. Hey, zijn wil met de verdrukkingen is niet neem het maar weg, Heer. Nee, hij zorgt dat ik het kan dragen. Dus welke tekst in het gebed? 1 Korinthe 10, ja. Hij zal ook met omstandigheden. Het zijn geen bovenmenselijke verzoekingen die te verdragen hebben. Nee. En God kan zorgen dat wij ze... Hij zal de ontsnapping geven. Dat wil zeggen dat wij ze kunnen dragen. Hij neemt het niet weg. Kijk, dat is iemand die bidt met verstand. En dat is iemand die begrijpt en die brengt dat. Die zoekt dat in het gebed. En die brengt bij God. En die geeft dan ook die verlichting en ook die versterking. Omdat je die tekst... Die hij ook zoekt, die jij ook zoekt. En dan verbindt met elkaar en ontstaat de versterking. En de vertroosting. Er zijn genoeg teksten waar je aan kan denken. Dus ja, met andere woorden, het woord en het gebed samen is onze ademhaling. Ik haal elke dag adem. Het is in en uit. In en uit. Zoals het woord ook. Lezen, luisteren en communiceren met God. Het moet een soort cirkel zijn, ja? Dat het niet ledig tot een wederkeer. Nou kijk, Wij kunnen gewoon niet zonder. En dan zo zien wij dat de geest in ons werkt en ons versterkt. Als hij maar dat woord wat Paulus in zijn brief heeft opgeschreven kan vinden. Want daar zoekt hij naar. En dan zeg ik ja. Bij wie zal hij dat vinden? Bij wie? Bij degene die de Vader lief hebben. Ja? Niet alleen als de schepper en als de verlosser, maar ook als zijn vader vanwege het zoonschap. Nou, ik heb Paulus als mijn apostel geaccepteerd, ja. En ik lees daarom ook zijn brieven. En dat woord is daarom ook in mij aanwezig. En zal het ook in het gebed, zal dat ook met de vader gecommuniceerd worden. En dan zal de vader dus inderdaad die gewillige ziel vinden, die net als Christus zegt, Abba Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Waarom kan ik het zeggen? Nou, ik ben vervuld met de kennis van zijn wil in alle geestelijke wijsheid en verstand. Dat moet in mij aanwezig zijn, ja. En dan kan hij in mij werken. Dus als je kijkt in vers 28 hier, dan kan God dat dus in mij bekrachtigen, verlichten in mij. En dan zullen al die omstandigheden die ik net las hier al, waarin wij ons zo zwak weten te zijn, die gaan dan medewerken ten goede. Want kijk, wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Ziet het? Degene die God lief hebben. Belangrijk is het toch dat wij gaan gehoorzamen en het woord der waarheid recht weten te snijden. Zo belangrijk. En dan zal je ook zien dat het ook gaat medewerken ten goede alles wat er gebeurt in je leven. En dan zijn we daar ook meer dan overwinnaars. En daar eindigt Romeinen 8 ook, hè? Dat is het laatste vers. Ja, dan zijn wij overwinnaars. In ons, door zijn woord in ons bewerkt. In onze gebeden aan hem gericht in alle omstandigheden. Overwinnaars, want wij zijn gered van de eeuwige dood uit de klauwen van Satan. Dus ik ben een overwinnaar, zeer zeker. Maar ik ben meer dan een overwinnaar, zegt Paulus zelfs. Waarom? Omdat de omstandigheden niet ons gaan regeren, maar wij in de omstandigheden regeren. Dat wij de omstandigheden regeren. De alle dingen. En dat we die gaan regeren en dat we juist sterker uitkomen. Dus ja, wat zegt men tegenwoordig? Een win-win situatie. Ja? Dus vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles, zie je, in deze omstandigheden, die negatieve omstandigheden, waarin het lijkt dat alles tegen zit, zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Ja, inderdaad, meer dan overwinnaars. Omdat wij laten ons niet door die omstandigheden te neerdrukken. Nee, integendeel, God sterkt ons juist dat wij in die omstandigheden kunnen functioneren. En kunnen ook laten zien wat het is om hem lief te hebben en wat hij dan in ons doet. Vader, wil u danken, Vader, dat uw woord duidelijk is. En het helpt ons, Vader, om zo te lezen, Vader, het woord recht gesneden. Wat Paulus daarover zegt, Vader. En dan weten we ook hoe het gebed werkt, Vader. Want heel veel mensen weten gewoon helemaal niet hoe het werkt. En die zeggen nog steeds, die denken misschien wel te weten. Maar dan hoor je dat men bidt voor dingen wat u helemaal niet aan het doen bent. En dat is zo jammer, Vader. Maar ik ben wel heel dankbaar dat wij bevoorrecht zijn om te weten hoe het wel zit. Omdat Paulus dat ons leert. En dan zien we ook dat het ook gaat werken in ons die geloven. Dat het woord van Vader bij ons maar aanwezig mag zijn. En dat we het ook in al die situaties in onze gebeden naar u, dat we nou op zoek zijn het aan u bekend zullen maken, zoals u dat ook, dat u dat woord ook in ons kan zoeken en kan vinden, Vader. En om dat kan gebruiken om dat met ons, in ons, de versterking, de blijdschap en de vertroosting te geven, Vader. Vader, wij geloven zeker in gebed, als we maar wel weten wat wij moeten bidden. En u weet, we weten ook dat u ons verhoort als wij ook bidden in overeenstemming met uw wil. En dan moeten we wel het verstand in uw wil hebben. Vader, u geeft het gereedschap ervoor. We hebben het woord. We weten van de apostel Paulus. Dus we hebben geen excuus. En daarom dank u ervoor, Vader, dat u dat zo aan ons, aan de apostel Paulus, maar ook aan ons bekend maakt. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.